Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 115, het zevende vers. Des Bijbels Genesis, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22.
Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbosje van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag en zie, daar stonden drie mannen tegenover hem. Als hij ze zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent, en boog zich ter aarde. En hij zei, de Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Zo gaat toch niet van uw knecht voorbij, dat toch een weinig water gebracht worden, en was uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beetje brood langen, dat gij uw hart sterkt. Daarna zult gij voortgaan, daarom dat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En hij zeide, doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sarah, en hij zeide, haast u, kneed drie maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen, en hij nam een kalf, zeker en goed, en hij gaf het aan zijn knecht, die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had. En hij zette het hun voor en stond bij hen onder die boom en zij aten. Toen zeiden zij tot hem, en waar is Sarah, uw huisvrouw? En hij zeide, ziet, in de tent. En hij zeide, ik zal voor zeker weten tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sarah, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sarah hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Abraham nu en Sarah waren oud en wel bedaard. Het had Sarah opgehouden te gaan naar de wijzen der vrouwen. Zo lachte Sarah bij zichzelf, zeggende, zal ik wel lust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, en waarom heeft Sarah gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, En Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewist dat een groot en machtig volk worden zal. En alle volken eraan in hem gezegend zullen worden. Want ik heb gekend. Want ik heb hem gekend. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis naar hem zou bevelen. En zij de weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heer over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voort zeide de Heere, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl hun zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar het geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijn zegen. De Heere, God van hemel en van aarde, voor wiens aangezicht wij mogen komen, in wiens huis wij ons hebben vergaderd, om samen te luisteren naar de boodschap van uw eeuwige evangelie, die ge ook aan ons brengen wilt, op deze morgenstond. Gij betoont het hierin nog te willen wandelen tussen de 7 gouden kandelaren, en wil het ook waarmaken de 7 sterren in uw rechterhand te houden, opdat we in spreken en in luisteren uw gedachten zouden zijn, en ons voor het aangezicht uwer majesteit kinderlijk zouden verootmoedigen, want wie zijn wij, dat wij mogen naderen tot de troon uwer genade, en dat u ons onder uw vleugelen wilt vergaderen. Heere, geef ons ernst en opmerkzaamheid in ons hart, want het is ontzettend onbegrijpelijk, heerlijk, vreselijk, voor uw aangezicht te verschijnen, maar het is ook gevaarlijk, het is ook ontzettend gevaarlijk, zo dicht bij u te mogen komen, uw stem te mogen horen, de minzame boodschap van uw evangelie te mogen ontvangen, vloek en zegen te horen verkondigen. Gevaarlijk, omdat ook hier het gevaar is dat wij deze boodschap zouden afwijzen. En dat wij het wel zouden horen, maar als van die vergeten achtergehoordes zouden zijn. Dat we zouden zijn als mensen die hun aangeboren aangezicht in de spiegel zien, maar als ze zich omwenden, dan zijn ze het vergeten. Heren, zo is het ook vaak in ons leven. Wij horen uw woord en wij hebben geen kritiek op uw woord. Wij aanvaarden het nog wel als het woord van God, maar het laat vaak zo weinig na in ons leven. We kunnen er zo koud onder blijven, zo harteloos. Het kan ons zo passeren alsof het ons persoonlijk niet aangaat. O God, bewaar ons voor het ergste oordeel dat denkbaar is, het oordeel der verharding. Maar geef ons een klein en nederig, een ootmoedig en een gebroken hart. Laten we het mogen beseffen, nu reeds, bij het naderen tot uw troon, dat we maar stof en as zijn. Dat we maar leem zijn in de handen van u, den hemelse pottenbakker. Dat gij ons leven regeert en bestuurt. Dat gij ook het oordeel over ons leven hebt doen komen, omdat we de band met u hebben doorgesneden. En omdat we het elke dag weer opnieuw bewijzen, dat we onze begeerte stellen boven het heilig woord van uw grote God. Geef ons dat diep en ernstig en hartelijk te zien, opdat we ons zo ook voor u zouden neerbuigen en het aan u zouden bekennen. Heere, gij hebt een volk dat daar behoefte aan heeft. Ze zijn niet altijd op die plaats waar ze u recht en gerechtigheid toeschrijven, maar we weten toch dat het daar goed is, dat u daar schuldigen opheft uit het stof, en dat u daar goddelozen met u verzoent. En nu vragen we van u, we hebben er geen recht op, en we zijn het ook niet waardig door iets wat van ons is of door ons gedaan is. Maar we vragen of u uit genade ons vanmorgen die plaats wil bereiden, en ons zo wil, tot u wil trekken, dat we het in onze harten mogen ervaren, dat gij alleen groot zijt, om in diepe verootmoediging ons handen naar u uit te strekken, en uw hulp en gunst te mogen begeren, die geen Christus aan ellende geschenkt. Gij hebt een volk dat is daarom naar uw huis gekomen. De week is voorbij gegaan. Een week met al de last van het leven is over ons gegaan. Er was zoveel te klagen. En er was zoveel te wenen. Omdat er zoveel ongerechtigheid was. Maar Heere, tot wien zullen we anders heen gaan? Verstoot ons niet. Verwerp ons niet van voor uw aangezicht. Vergeld ons niet naar de veelheid onze overtredingen. Want we komen tot u gevloden. We vragen om uw redding, om uw genade, om het licht van uw heilige geest. Ge hebt het beloofd. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Doe ons dat ook in deze uren verstaan. En mogen we daarin rusten en vrede vinden. Waar zullen we anders heen gaan, gij? Heb in Christus verlorenen gezocht. En ge zult nooit laten varen het werk dat uw hand begon. Heere, ach, laat ons hart daaraan vastkleven. Wij laten het zo dikwijls varen. Wij geven de moed zo menigmaal op. Als we op onszelf zien, we vallen ons telkens tegen. Er is in ons leven zoveel wat u bedroeven moet. Waarom gerechtvaardig de werkingen van uw heilige geest over ons kunt inhouden. Maar Heere, waar zullen we dan heen gaan? Want de wereld kent ons niet, omdat we niet van de wereld zijn. Maar gij kent ons, mogen we u dan ook kennen. En vervolgen te kennen. En laat daar ook uw woord toe dienstbaar mogen zijn. Voor ons en voor onze kinderen. Heere, we leven maar zo kort. En na de dood is het gericht. En dat is eeuwig. Eeuwig wel. Of eeuwig wee. Ach, u belooft uw zonen te roepen van ver. En uw dochters van de einde der aarde. Die andere schapen die ook moeten worden toegebracht. Heere, ze zijn toch ook hier nog. Laat ook daartoe uw woord nog mogen dienen in deze morgen. Stel het ook dienstbaar voor degenen die in moeite en ellende hun weg gaan. Die mismoedig hun weg gaan. Die uw belofte niet kunnen, niet durven omhelzen. Omdat ze zien op de grootheid van hun schuld. En de lauwheid en de lamheid van hun leven in uw dienst. De gebrekkigheid en de veroordelende kracht. Van uw wet telkens in hun ziel gevoelen. Ach Heere, ze hebben u wel lief. En ze hebben uw woord ook lief. En ze zouden niets anders willen dan voor uw leven. Altijd, eeuwig. Maar dan komt die andere wet. Die wet des vleeses. Die verdoemelijke wet. Die de zonden aandrijft en aanwakkert. Die wet. Die ons telkens weer gevangen neemt. Onder die wet des geestes, die wet van u, o heilige God. O breek die kracht van het vlees, die kracht van de zonde. En niet in het minst die kracht van het ongeloof. En doe ons door dat dierbare nogthans des geloof. Als een verlorene tot uw vluchten. en de zoom van uw kleed aanraken. En het uitroepen met uw melaatse. In die gewild, o Heere, gij kunt mij reinigen. Opdat op deze dag de engelen verblijd werden over de bekering van een zondaar. Dat uw volk gesterkt werd in het geloof. Dat de zonde werd afgebroken door gerechtigheid. En uw naam de roem en eer ontvangen mocht. Gedenk u ook aan alle die ziek zijn. Die in inrichtingen en ziekenhuizen verblijven. Wil u aan hun zijde staan. Gedenk u aan alle die het rouwkleed dragen. Die in moeite en zorg eenzaam hun weg gaan. Hun geliefde doden bewegen. Heere, telkens worden er nieuwe slagen geslagen in het midden van de gemeente. O, gij kent al de smart, gij hebt de diepte van het leed gepeild, geschreid aan Lazarus' graf. Mogen met al die nood bij u schuilen, Heere, trek ons tot u. Gedenk uw kerk, zegen uw knechten, laat ook uw dienaar vandaag uw woord mogen spreken door de aandrijving van uw geest, zodat er nog zondaren tot u getrokken werden. En uw kinderen verblijft in uw bedehuis. Gaat hem opnieuw aan dit volk verbonden. Laat het zo mogen zijn. Dat ook het verdere van zijn arbeid in deze gemeente. Zou mogen staan in het teken van uw rijke gunst. En dat ook hij het apostel zou mogen nazeggen. Het zegel van mijn apostelschap in de Heere. Dat zijt gij. Opdat we zo samen ons mogen verheugen in uw arbeid. Door hem. Die geleden heeft en gestorven is, om goddelozen met u te verzoenen, om zondaren voor eeuwig te bevrijden, om God een volk toe te bereiden ijverig in goede werken voor ons, in de vergeving onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 84, het tweede en vierde vers.
Thank you.
woord van God, het welk wij u vanmorgen willen prediken, staat in Genesis 18, het 19e vers. Genesis 18, vers 19. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zouden bevelen, en zij den weg des Heren houden, om te doen gerechtigheid en gerichte, opdat de Heere over Abraham brengen hetgene hij over hem gesproken heeft. Deze tekst behelst een openbaring van God aan Abraham. Deze openbaring bevat ten eerste een genadige bekendmaking, maar behelst ten tweede ook een dure roeping en wordt ten slotte beëindigd met een troostrijke bemoediging. Deze tekst, zeg ik, is dus een openbaring van God aan Abraham. En wij vinden in deze openbaring God aan Abraham ten eerste een genadige bekendmaking, ten tweede een dure roeping en ten derde een troostrijke bemoediging. Is het u niet opgevallen dat er steeds minder gesproken en geschreven wordt over het feit der hervorming? Ik ga niet herhalen wat van de week gebeurd is, maar ik wil toch met deze predikatie nou daarbij aansluiten. U moogt het dan wel zien als een vervolg. Het viel mij op, toen ik deze week verschillende bladen las, dat er zo heel weinig aandacht besteed wordt aan de kerkhervorming, aan de herdenking van de kerkhervorming. Daar zijn andere jaren geweest in ons vaderland. Even lang heeft de kerk die 31ste oktober gezien als een bijzondere dag. Een bijzondere dag, omdat men daarop wilde stilstaan en op die dag speciaal gedenken wilde het grote feit der bevrijding, toen God zijn kerk bezocht als in het paradijs, als in het graf te Egypteland, om opnieuw zijn gunst, zijn erfvolk te betonen en daarmee te bewijzen en ziet, ik ben met u lieden. Al de dagen, ook in die dagen toen het ging, alsof de kerk was ondergegaan in bijgeloof en in ongeloof. O, gelukkig, wij hebben het onder ons nog mogen doen. Maar wij vormen maar een heel klein deel van de bevolking van Nederland. De grote hoop, o kerkmensen, bemoeit zich daar niet meer mee. Het past ook niet in het alcomenisch denken van de meeste zich noemende christenen. Het past daar niet in, zeg ik, natuurlijk niet. Als je gaat stellen dat Rome toch ook nog de kerk van Christus is, al is het dan een kerk waar wel veel in te laken is, maar als je gaat stellen dat die mensen toch ook wel oprechte christenen zijn, dan vervalt natuurlijk de noodzaak der reformatie. Dan hef je daarmee die noodzaak op. Dan kom je tot de conclusie, die reformatie is eigenlijk overbodig geweest. En hoe komt dat nu? Dat er zulke grote stromen van ons christenvolk, laat ik dan nu nog maar buiten beschouwing laten, degene die met de kerk gebroken hebben, maar in het algemeen het christenvolk, hoe komt nu dat een groot deel van het christenvolk er niets meer voor voelt om dit feit in het midden van Gods tempel te herdenken? Ik dacht dat een van de redenen hiervoor was de onwetendheid die er bij zo ontzaglijk velen heerst ten opzichte van het woord van God, van de waarheden die daarin verankerd ligt. Dan noem ik nog niet eerst de onwetendheid van het feit van de hervorming en de geschiedenis van de hervorming, dat is ook belangrijk, maar daar ligt nog een dieper gebrek, een dieper manco aan ten grondslag. En dat is dat men de kernwaarheden van de schrift niet meer weet. Laat stilstaan geloof, maar men weet het zelf niet meer. Enkele maanden geleden kwam er een man voor de NCRV, geloof ik, die wilde opname maken voor de televisie over dat boek van der Meijden, de Zwarte Kousenkerk. En dat was een jongen, ik heb een poosje met hem gesproken en hij wilde dus mijn mening daarover en hij vond mij een dominee die echt paste in die sfeer van die Zwarte Kousenkerk. Ik had nog een zwarte jas aan, zei hij, en een streebroek en ik nam nog afstand van de moderne wetenschap. Hij vond mij wel een geweldig object daarvoor. Toen ben ik met die jongen aan het praten gegaan over dat boek. En toen bleek dat hij vroeger in de Lemmer met zijn grootmoeder in onze gemeente kwam. Hij zegt, ik herinner me nog vroeger dat grootmoeder daar in de kerk kwam. Hij zegt, en als dan de preek even aan de gang was, dan rolden de dikke tranen over de gezicht. Hij zegt, en dan herinner ik me nog die geur van oude klonje en die pepermuntjes die ik altijd van de kreeg. En dan begreep ik ook nog, als ze dan s'avonds uit die kerk kwamen, dan gingen ze weer bij elkaar in huis. En dan zaten ze weer te schreeuwen. En dan hadden ze het over die preek. Hij zegt, dat herinner ik me nog, toen was ik zo'n kleine jongen. Ik zei, joh, dan ben je misschien ook in de gereformeerde gemeente grootgebracht. Nou ja, dat wist hij dan niet meer, maar hij was nou gereformeerd. En wat dat dan wel inhield, dat was dit, dat hij geloofde dat er een God was. En dat hij geloofde dat alle godsdiensten bij die God uitmonden. Dat geloofde hij. Toen ik met hem sprak over het verbond van God. Over de genade die hij in dat verbond openbaart. Toen ik met hem sprak over Gods soevereine wil. Ten opzichte van het mensdom. Toen zegt hij, ja maar dominee. Dat is het nou juist wat bij jullie in de kerken geleerd wordt. Maar dat wordt toch niet door de christenheid geleerd in Nederland? Dat was een jongen dus, die noemde zich ronduit gereformeerd. En hij wist niet meer de meest elementaire waarheden van de Bijbel. Over persoonlijke bekering tot God, over verborgen omgang met God, wist hij totaal niet. Zijn godsdienst bestond in een algemene religiositeit, een gevoelige godsdienst van, nou ja, er is toch een God in de hemel en daar moet je allemaal zo goed mogelijk voor leven en dan komt dat best voor elkaar. Dan hoef je je verder geen enkele zorg te maken, of dat je dan gereformeerd bent of uitgereformeerd of Rooms of Mohammedaan, dat blijft allemaal precies gelijk. Ach, u begrijpt wel dat dergelijke mensen blootstaan voor alle wind van leer. Dat dergelijke mensen het beslist niet meer noodzakelijk vinden om 31 oktober te herdenken, of op die dag te herdenken, de hervorming waarmee God zijn kerk weer bevrijd heeft uit het juk en van onder het juk van Rome. Dus nog eens, gebrek aan kennis. O, dat hebben de reformatoren goed gezien. Toen in de paus Frederik de Vrome tot de overtuiging kwam, dat de leer door het Calvinisme verbreidt. De leer was naar het woord van God. Toen heeft hij opdracht gegeven aan de theologische faculteit van de universiteit daar in Heidelberg. Om aanstonds een leerboek samen te stellen. Opdat deze waarheden onder de jeugd verbreid zouden worden. Die man die heeft het verstaan. Dat de jeugd met de kennis der waarheid moest worden toegerust. En als je na een eeuw na de reformatie, ongeveer een eeuw 1517, sloeg Luther zijn stellingen aan. En 1618, 1619, toen lag de kerk in doodsnood te worstelen met het remonstrantisme. Een eeuw later, hoe kwam het? Omdat de jeugd weer vergeten was, wat geleerd was. En omdat de ouders vergeten waren, het geslacht op geslacht aan de jeugd in te prenten. En nu heb ik daarom deze tekst vandaag voor u uitgekozen. Opdat ook wij het grote gevaar van onwetendheid zouden onderkennen. En ons zouden wapenen in deze tijd van een valse ecumene. Opdat we de waarachtige ecumene zouden zoeken. De waarachtige samenbinding aan elkaar. Omdat we aan God verbonden zijn door het woord zijner waarheid. Want daar is een ecumene. die bestaat niet in wat oppervlakkig gedoe in samen avondmaal vieren of in samen optochten organiseren, maar die bestaat in de waarachtige gemeenschapsoefening door de geest die in Christus is, maar die ook in ons is. Dat samen zoeken van het heil des Heren, dat bevorderen van de komst van zijn koninkrijk, dat uitroepen met ons ganse leven, dat de Heren heerlijk worden. In de dagen van Abraham heeft God hem die opdracht gegeven. Juist toen. Die opdracht die Abraham kreeg, ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zouden bevelen, zij de weg des Heren houden. Die staat in een bijzonder verband. Die tekst die staat in het verband van het oordeel over Sodom en Gomorra. Adam en Zeboim. Genade en gerechtigheid zijn in God één. De weg van de engelen naar Sodom loopt langs de deur van Abraham's tent. Onthoud dat goed. In dit verband is het dat de Heere zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Want ik heb Abraham gekend, opdat hij zijn huis, zijn kinderen en zijn huis, na hem bevelen zou dat ze de weg des Heeren zouden houden. Dus God is op weg om het oordeel over Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim te voltrekken. En dan gaat de weg naar het gericht, naar de ondergang van Sodom, langs de deur van de tent van het kind van het verbond, van Abraham. Die omlijsting staat deze tekst. Je kent die geschiedenis. Abraham zit er als een oosterse herdersvorst op het midden van de dag. Als het vreselijk warm was, als men niet werken kon, in de schaduw van die eik in de deur van zijn tent. En er komen drie mannen tot hem, die hij met de gebruikelijke oosterse gastvrijheid en het nodige eerbetoon onthaalt. En verzoekt deze mannen wat te rusten in de schaduw. En vraagt of hij ze ook wat eten mag voorzetten. En Sarah opdracht geeft om broodkoeken te bakken. En zelf naar de weide gaat en neemt een kalf teder en goed. En het door zijn knecht laat bereiden tot spijzen. Voor deze mannen en voor hemzelf. En als ze dan gegeten hebben, dan doet Abraham deze mannen uitgeleiden. Ze gaan verder op de weg die God ze weet naar Sodom. En als ze dan op weg zijn naar Sodom, dan spreekt de engel des Heren, de ongeschapen engel, de Zoon Gods, die onder die drie was. Dan spreekt de Zoon Gods, het zij tot zichzelf, het zij tot de andere twee engelen, zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal. En alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. En dan spreekt deze engel verder. Die ongeschapen engel die zegt, want ik heb hem gekend. Opdat hij zijn kinderen zijn huis na hem zou bevelen. Dat zij de weg des Heren zouden houden. Dat heeft Abraham gehoord. Dat was Gods boodschap voor Abraham. Ik heb hem gekend. Wat betekent dat? Ik heb hem gekend. Ik ken hem voortdurend. Ik heb hem gekend. Betekent dat? Dat God van Abrahams doen af weet? Ja, gelukkig wel. Dat is ook groot. Als we het in ons leven mogen ervaren, God bemoeit zich met ons. God kent ons. Hoe kunnen we gevleid zijn wanneer wij bijvoorbeeld gekend worden door een van de grote hier op de aarde? Hoe kunnen we ons gestreeld gevoelen wanneer we zeggen, nou zeg, ik ontmoette de burgemeester of de koningin of een van de voornaamste uit deze wereld en die kende mij. Met andere woorden, die heeft aandacht voor mij. Die heeft mij zo gezien, dat ik in zijn geheugen ben blijven voortleven. En als hij dan dat terugbrengt op Abraham en God, dan is dat inderdaad een wonder. Als een mens mag geloven dat God hem kent en gadeslaat en voortdurend van hem afweet. Als de Heer zegt tot de verdrukte gemeente in Pergamus, ik weet waar gij woont. Namelijk daar, waar de troon van de Satan is. Dan is dat een uitsprekelijke vreugde voor die gemeente. Als de Heer zegt, ik weet van je getop en van je moeite en van je verdrukking. Romeinenswil, daar weet ik van. O, als we dat mogen geloven. In onze nood, in onze rouw, in onze moeite, in onze ellende. Dat we niet alleen af hoeven te tobben. Maar dat er iemand is die ons van ogenblik tot ogenblik gadeslaat. Die ons als een liefhebbend en getrouw, als een vader en als een dienend God telkens terzijde staan wil. Dat is groot. Maar het betekent in deze tekst nog meer. Het betekent datzelfde als wat betekende toen de Heere zegt tot Jeremia, eer ik u in de moederschoot formeerde, heb ik u gekend. Dat is het. En wat Paulus van zegt in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. Dus als de Heer je zegt, ik heb Abraham gekend, dan betekent dat maar niet die kennis waarmee wij van die ander zeggen, hé, jou ken ik. Maar dan betekent dit, ik heb Abraham van eeuwigheid voor de mijne gekend. Als mijn kind, als mijn zoon. Die kennis is dus de verkiezende kennis God. Dat is dus de oorsprong van Abrahams zaligheid. Dat God hem gekend heeft. Hier dalen we af, of hoe moet ik het zeggen? Hier klimmen we op tot die eeuwige verkiezende liefde van God, want daar vloeit alle zaligheid uit voort. Die hij zo gekend heeft, die heeft hij geroepen. Die hij geroepen heeft, gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, verheerlijkt. Daar heb je de gouden keten der zaligheid. Dat is dat kennen in Gods verkiezende liefde. O, ik weet het. Daar zijn meer zijden om te bewonderen aan die verkiezing Gods. En menigmaal wordt de vrijmacht in die verkiezing bewonderd. De soevereiniteit in die verkiezing. En dat is ook waar. Maar u moet goed bedenken. Als er niet meer is dan de bewondering van de vrijmacht. En van de soevereiniteit. Dan geeft dat mij nog geen reden om te juichen. Want de duivelen die geloven ook dat God soeverein is. En de soevereiniteit en de vrijmacht van God is voor de duivelen de eeuwige ondergang. Voor de goddelozen is God ook de soevereine. En ze zullen het tot hun schrik erkennen in de hel. Dat hij naar zijn vrijmachtig welbehagen doet. Naar hetgeen hij wil met het kindermens. Denk erom. Vrijmacht en soevereiniteit is heel iets anders dan willekeur. Ik heb tegen de catechisanten gezegd maandag, en dat mag ik nog wel eens even zeggen, in het midden der gemeente, toen Saar Peter Nederland bezocht, die Russische Saar, en ergens, ik geloof in Leiden, bij de radbraakmachine stond, die men in die dagen gebruikte om de mensen tot misdadigers, tot bekentenissen te dwingen, toen vroeg hij hoe dat ding werkte. En toen zeiden ze, nou dat gaat zo en zo, toen zegt hij, doe dat eens eventjes, laat me het eens even zien. Ze zeiden, ja, maar we hebben op het ogenblik geen enkele misdadiger die daarvoor in aanmerking komt. Oh, zegt hij, neem dan maar een van mijn gevolgen. Dat was een Russische tsaar, die heerste als soeverein potentaat over zijn onderdanen. En hij zou zo zo'n man genomen hebben en hem even op de radbraakmachine gelegd hebben om te kijken hoe dat ging. Daar heb je een soevereiniteit die volledig willekeurig is. Maar Gods soevereiniteit is geen willekeur. Al weten wij de diepste bewegingen van Gods soevereine verkiezing en verwerping niet. Daarom zijn ze er nog wel. De oudjes die zeiden wel eens, Heere, gij hebt redenen genomen uit uzelf. En dat kan natuurlijk een dooddoener worden, maar dat is echt waar. God heeft redenen genomen uit zichzelf. En al heeft hij ons nou die redenen niet meegedeeld, daarom zijn ze er in God. God heeft redenen, ook voor zijn soevereine verkiezing en voor zijn soevereine verwerping. Daar heeft God reden. U begrijpt dus wel, als ik enkel die soevereiniteit zie, dat is voor mij nog geen reden om mij in God te verblijden. Maar een zijde van die soevereiniteit is ook Gods verkiezende liefde. God heeft uit eeuwige liefde Abraham gekend. En hier mogen al Gods kinderen, klein en groot, want hij maakt ze van die weldaan, van dat heil waarachtig deelgenoot. Hier mogen ze allemaal hun eigen naam invullen. Want ik heb hem gekend met die verkiezende liefde. Gekend dat van eeuwigheid. O wel gelukzalig, die zo door God gekend wordt. Ja, zeg u, dat geloof ik wel. Maar nou, dat andere, en daar gaat het me nou juist om, zeg u. Daar gaat het me juist om. Kijk, hoe kan ik nou weten dat ik zo'n gekende ben? Want ik geloof wel dat Gods gekende wel gelukzalig zijn. Ik geloof wel dat iedereen die als Abraham door God gekend is, voor eeuwig gelukzalig is. Daar twijfel ik niet aan, zeg. Maar voor mij, ben ik nou zo'n gekende? En dan denk ik aan het woord van de Heer Jezus. Ik ken de mijne en ik worde van de mijne gekend. Dus, om te weten een gekende te zijn des Heeren, moeten we niet in de hemel opklimmen of in de afgrond nederdalen. Maar nabij ons is het woord. De Heere zegt, kijk, als je in dit woord leest, als je hart aan dit woord toetst, dan kan je het weten. Dan kunt u het ook weten. Want ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Dus het is heel eenvoudig. Deze vraag is te herleiden tot deze woorden. Kent u God? Ik word van de mijne gekend, zegt de Heere Christus. Ik word van de mijne gekend. Nou, dat is dus nogal makkelijk. Kent u God? Abraham kende God. Dat heeft hij geopenbaard in zijn leven. Hij kende de stem van God. En dat is niet een vrijblijvend kennen. Want dat kennen Gods ten opzichte van ons is ook niet een vrijblijvend kennen. Zoals wij dat woord kennis verdund hebben. We hebben een familiekring. En daaromheen hebben we een vriendenkring. En daaromheen hebben we een kennissenkring. Dan is dat woord kennis zo ongeveer van, nou ja, het is wel niet helemaal een vreemde. Ik heb wel kennis aan hem, maar hij staat toch buiten mijn familie en buiten mijn vriendenkring. Nee, zo is het niet. Misschien moogt u het zo zien, wanneer twee mensen elkaar lief krijgen, dan zeggen ze in de verkeringstijd, wij hebben kennis aan elkaar. En dat betekent dan, wij zijn van elkaar gaan houden. En in nog veel dieper zin is het waar. Als God zegt, ik heb Abraham gekend, dan is dat maar niet zo'n kennis van op een afstand. Maar dan is dat een verkiezende kennis. Het is ook een trekkende kennis. Het is een onderwijzende kennis. Het is een verlossende kennis. Het is een verzekerende kennis. Het is een kennis die Abraham het leven geeft. Die Abraham doet uitgaan uit Ur der Chaldeeën naar een land, een vreemd land, waar hij niet wist dat waar hij komen zou. Het is die kennis die Abraham telkens en telkens weer aan de zijde God doet vallen, ook als hij het verzondigd heeft. En als hij door eigen schuld het zo diep verknoeid heeft, dat hij dreigt onder te gaan in Egypteland, dat zijn vrouw van zijn zijde wordt weggenomen door zijn leugenachtigheid, dan is het die kennis van God die hem weer uittrekt. Want ik heb hem gekend. Dus nu even de toepassing. Laten we hier even stilstaan. Ik heb hem gekend. Ja, dat zegt God ook van u. Ik heb hem gekend. En die door God gekend zijn, die leren hem ook kennen. Heb u ook kennis aan God? Kennis aan het woord van God is het waardevol voor u geworden? is dat woord van God uw stok en uw staf geworden. Heb je in dat woord van God uw vonnis gezien, uw zonde, het oordeel? Heb u door dat woord van God de leegte van uw leven ontdekt? Dat is ook van God. Die ontdekking is ook van de Heer. Dat begint maar niet bij de openbaring van het Lam Gods dat uw zonde wegneemt. Maar dat begint daar waar we gaan buigen voor God. Met schuldbesef, door schuldbesef getroffen. De kennis van onze overtredingen beleidend voor de Heer onze zonde. Daar leren we God kennen. En daar waar hij in dat woord openbaart, de zulke die nu die zonde aan hem beleiden, die daarover nu smart dragen, die daarover in rouw zijn, niet te zullen verstoten, maar zijn zonde te zullen vergeven, om Christus wil. Kent u God? Kent u zoiets van God? De kleine met de grote, hij zal ze grote maken, maar die kennis moet er dan zijn. Niemand vleie zich van God gekend te zijn, zolang hij God niet kent. Ik zeg niet dat er geen van God gekenden kunnen zijn die God niet kennen. Dat geloof ik. Ik geloof dat er nog onbekeerde mensen zijn ook hier die God bekeren zou. Die zijn reeds door God gekend. Maar u begrijpt wel, u kunt met zulke veronderstelling, hoe dan ook, niet getroost en zalig leven en sterven. Dat begrijpt u wel. U mocht daar ook niet zonder meer op bouwen. Zeggen, nou, ik zal ook wel een gekende zijn. U mocht het pas op bouwen wanneer u zegt, ja, Heere, ik ken u toch ook. Door uw genade heb u toch iets in mijn leven van uzelf geopenbaard, zodat ik u ben gaan leren kennen. En u bent gaan waarderen. En u bent gaan zoeken met mijn ganse hart. En zodat in u is, draagt ge daarin ook het bewijs dat God u kende. Met die eeuwige verkiezende liefde. Maar daarmee is het niet afgelopen. Nu begint het eigenlijk pas. Want er staat. Want ik heb hem gekend. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zouden bevelen. En zij de weg des Heren zouden houden. Dus het is een kennen opdat. God verkiest maar niet zo een enkeling. Oh, pas op dat u mijn woorden niet verkeerd verstaat. Ik zeg wel nadrukkelijk naar de schrift dat God zijn gekende bij name kent. Het is niet zo dat God op remonstrantse wijze een hoop mensen die dan ook uitverkoren heeft. Nee, God heeft Abraham gekend bij name. En hij heeft Ismaël niet gekend. Hij heeft Isaac gekend tot zaligheid. En Ismaël niet. Ze zijn bij God bij naam bekend. Maar als wij nu al de verkorenen met name bij God bekend. Daarom is het nog niet zo dat God hier een en daar een en daar een en daar een als losse individuen zou verkoren hebben. Nee, hij heeft ze verkoren als het lichaam voor het hoofd. Jezus Christus. Ze vormen samen een heilige, tere harmonie. Ze vormen samen het lichaam van Jezus Christus. Als God tegen Abraham zegt, ik heb hem gekend, dan zegt hij ook, opdat, want Abraham, het gaat in die verkiezing niet alleen om jou, maar het gaat om de wereld, de verkoren wereld namelijk, die uit u zal voortkomen. En die verkoren wereld, die in Christus in u zaad, op de aarde gestalte zal krijgen. Ik zeg in de tweede plaats, behelst deze openbaring Gods voor Abraham en voor ons een dure roeping. Wij zijn zondige mensen, dat bekennen we maar al te gericht vaak. Maar ook hierin zijn wij vaak zo zondig, dat we ook bij de openbaring van deze waarheden zo egoïstisch kunnen zijn. Daar zijn mensen die hebben altijd hun mond vol over de soevereine verkiezing. Maar ze zijn zo hard als een spijker. En hoeveel te meer ze spreken over verkiezing en verwerping, hoeveel te meer je aan die mensen merkt, voor mij wel, maar voor jou niet. Die hebben nooit de liefde van die verkiezing in hun hart ervaren. Die hebben het nooit uitgewonderd. O God, waarom was het op mij gemunt? Want als we dat in ons leven gaan ervaren, dan zijn we verkoren op dat Er zijn mensen die geloven in de verkiezing, ja, in de verkiezing van zichzelf. Maar Gods kinderen geloven in de verkiezing van de kerk. Van de kerk des Heren. Natuurlijk niet alle mensen die hier vanmorgen in de kerk zitten, hoofd voor hoofd. Dat bedoel ik niet met de kerk. Maar met de kerk bedoel ik op dit ogenblik het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat zijn de bij name bij God bekende verkorenen. God heeft Abraham verkoren op dat. En als God ons iets van dat geheim meedeelt, in de verzekeringen van het geloof, want aan elke geloofsoefening hangt ook een verzekering. Hoe zwak of sterk die geloofsoefening ook mogen zijn. Of moet ik het eenvoudiger zeggen, ik bedoel dit. Elke keer wanneer we dat levende contact met God mogen hebben, en wanneer we door die aanblazing van Gods geest weer mogen geloven dat we kinderen God zijn, dan worden we daarin ook verzekerd van onze eeuwige verkiezing. En waar die verkiezing gaat functioneren, of die verzekering der verkiezing gaat functioneren, dan gaat ook de liefde functioneren. En als die liefde niet gaat functioneren, dan geeft God voor dat andere geen cent, en ik ook niet. Dus pas goed op. Je kunt natuurlijk met die leer der verkiezing iedereen om de oren slaan die je maar wilt. Maar dan ervaart je het niet. En dan beleeft je het niet zoals God het leert aan zijn kinderen. Ik heb hem gekend op dat. Abraham, ik heb u verkoren. Maar niet op dat je zou zeggen, ik ben een verkoren. Maar opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen en zij de weg des Heren houden. Daar zijn in de kerk te dien opzichten twee stromen. Die gaan door hetzelfde dal. De stroom van Gods soevereine raad. Die hij verheerlijkt. Door middel van de prediking. De bediening. Van woord en sacrament. Maar die stroom die gaat ook door de bedding. Waar die andere stroom gaat. Die stroom van Gods verbond. En nu mogen we het een niet opofferen aan het ander. Ik weet daar liggen spanningen. Wanneer je mij daar nader van vraagt. Dan kan ik daar ook geen oplossing op geven. Niemand kan dat. Maar dit weet ik, dat verkiezing en verbond op veel terreinen elkaar niet dekken. Daar is een openbaring van het verbond die veel ruimer is dan de verkiezende liefde van Gods genade. Die twee stromen, zeg ik, die gaan door dezelfde bedding, die mogen we niet van elkaar scheiden. God maakt zijn verkiezing waar in het kanaal, in de weg van zijn verbond. God heeft hen verkoren op dat. Opdat in die uitverkiezende liefde wordt, zeg ik juist, die liefde tot de naaste gaande gemaakt. Die gaat ook uit tot anderen. En wat moest Abraham dan doen? Dan moet hij zijn kinderen en zijn huis na hem bevelen. Let op dat woord bevelen. Zijn kinderen en zijn huis. Niet alleen zijn zoon moest besneden worden, maar ook alle mannelijke inwoners van zijn huis, zijn knechten, moesten besneden worden. Ook al heb je geen kinderen, dan komt deze boodschap nog tot u. Want hij moest zijn kinderen en zijn huis, zoals bij de oosterling het huis ook omvat zijn dienst, knechten en zijn dienst, maagden en al degenen met wie hij in enig contact stond. En die moest Abraham bevelen. Let wel, niet alleen aanraden, maar bevelen. Van Gods wegen proclameren dat ze Gods wegen zouden houden. Hij moest bevelen dat zij de weg des Heren zouden houden. Om te doen gerechtigheid en gericht. Dat moest hij ze leren. Dat was een bevel wat van Abraham tot zijn kinderen en tot zijn huis moest uitgaan. De weg des Heren, zoals in Psalm 25 genoemd wordt. Heere, wijs mij toch uw wegen. Dat is de weg des Heren. Heer, hij maakt mij uw wegen. De weg des Heren. Dat was voor de Israëliet. Voor Abraham nog niet, maar straks voor zijn volgelingen. De weg des Heren houden. Dat was de inzettingen des Heren onderhouden. Met een oprecht hart. Dat was komen tot het heiligdom. Dat was de offers brengen naar de inzettingen des Heren. Dat was horen naar hetgeen de priesters spraken bij de offers. Dat was uitzien naar de verlossing die bij het heiligdom verkondigd werd. En daarop zijn betrouwen stellen. Dat was de weg des Heren houden. En dat moest Abraham nu aan zijn kinderen bevelen. Hoort u wel? O jongens en meisjes, jullie denken wel eens dat vader en moeder lastig zijn. Wanneer ze je altijd maar weer opnieuw wijzen op de noodzaak van het komen in Gods huis. Wanneer ze je wijzen op de noodzaak van het leren van je vragen. Van het je verdiepen in de dingen der eeuwigheid. Dan kan het zo wel eens zijn in je jeugdig leven dat je er geen zin in hebt. Dat je zegt, ja weer naar die kerk, ik begrijp er toch maar weinig van. En je zit daar anderhalf uur en wat steek je er nou van op? En dacht je dat wij nou zoveel beter zijn als de mensen die niet naar de... Hè? Afijn, u weet zelf alle tegenredenen nog veel beter dan ik die er in uw hart kunnen opkomen. Maar luister dan, als vader en moeder altijd weer opnieuw zeggen, kinderen, je gaat toch mee naar de kerk. Wanneer ze je daar telkens weer opnieuw op wijzen, dan is dat niet alleen omdat vader en moeder dat wil, maar dan is dat omdat God dat wil. God wil dat vader en moeder het bevelen zullen. O, natuurlijk, dat bevel moet ook gedragen worden door de verkiezende liefde. Dat merkt een kind gauw genoeg of er bewogenheid achter zit. Drang tot behoud van onszelf en van ons staat. Drang tot roem voor de eer van Gods naam. Hè? Maar dan toch geen zoet gevlei en toch niet zou je alsjeblieft. Nee, God zegt het is mijn bevel. Gij zijt mijn volk. God zegt aan de Sinaï, ik ben uw God. Hij wil een kinderen rondom zich hebben. God beveelt u ook te komen in zijn huis. En daar hebben de ouders de opdracht toe om daarop te zien. En om dat te bevelen in de naam van hem die het ons als ouders bevolen heeft. Ik zeg nog eens, o God, gelukkig indien we het godzalig mogen doen. Indien we het mogen doen met een bewogen hart, met een hart aangeraakt door de liefde des Heeren. Dan zal er ook iets van uitgaan. Ook al zegt uw kind misschien vandaag nog dat u het niet gelooft. Maar dan zal er toch iets van achter blijven. Wanneer het met kracht, de kracht der liefde geschieden mag. Om te doen gerechtigheid en gerichte staat. Gerechtigheid dat is hier hetzelfde als het wandelen in de wegen des Heeren. Dat is doen wat God geboden heeft. Het doen van de waarheid. Dat bestaat niet alleen maar in het zingen van psalmen. Maar dat doen van gerechtigheid bestaat ook in het erkennen dat God gerecht is. Dat hij het waardig is. Weet je wie de gerechtigheid deed? Die man die onder die vijgenboom zat. En die God zocht in al zijn zielsverdriet. Die was aan het gerechtigheid oefenen. Die deed waar God zin in had. Zijn hart voor God uitstorten. Onthoud het goed. Dit betekent natuurlijk niet een slaafse opvolging van de geboden God. Maar dit betekent een wandelen aan de hand van God naar het woord van God. Doen de gerechtigheid en gericht. Gericht ziet hier op het gelijkvormig worden van het beeld van God. Die als die gescholden werd niet wederschoven, als die leed niet dreigde. Die zich over de armen ontfermde. Het doen van gerichten, dat wil zeggen de twistzaak der ellendige twisten. En aan de zijde van de verdrukkers gaan, van de verdrukten gaan staan. Opdat het recht des Heren door ons aan hen geopenbaard wordt. Dat is kortom het beeld van de Heere Jezus Christus gaan vertonen hier op de aarde. Dat is het doen van gericht. Dat is je rug geven die slaan en je wangen die het haar uitplukken. Dat is je aangezicht niet verbergen voor smaadheden en voor speeksel. Dat is staan op de bodem van het woord met je oog op God gericht. Dat is het doen van gerichten. Opdat de Heere over Abraham brengt hetgeen hij over hem gesproken heeft. Daar is ook een troostelijke bemoediging in deze tekst. En daarvan willen we spreken in onze laatste gedachte. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 102, het 11e en het 16e vers. Thank you. Daar ligt een rijke troost wat verborgen in deze tekst. En die rijke troost die ligt hierin. Dat de Heere zegt, want ik heb hem gekend totdat hij zijn kinderen en zijn huis naar hem zou bevelen. En zij de weg des Heeren houden. Dat kan niet dat zij de weg des Heeren houden. Het is dus niet zo dat de Heere zegt, kijk Abraham, dit draag ik je nu op. Leer je kinderen dat ze de weg des Heeren zullen houden. Natuurlijk, dat ligt er ook in verklaard, maar dat staat er niet. Dus de Heere zegt, hiertoe heb ik hem gekend. Opdat hij zijn kinderen in zijn huis naam zou bevelen. En zij de weg des Heeren zouden houden. Dat ligt aan elkaar verbonden als oorzaak en gevolg. De Heere wil dus zeggen, Abram, hiertoe heb ik u gekend. Onderwijs uw kinderen. Onderwijs uw huis. En dan zullen ze de weg des Heeren houden. Dat is de trouw van mijn verbond, Abram. Natuurlijk niet zo. Alsof dat houden van de weg des Heeren het resultaat zou zijn van Abrahams opvoeding. Alsof Abraham zou zeggen, dat en dat en dat heb ik gedaan, heren. En nu is de uitkomst, mijn kinderen onderhouden de weg des Heeren. Natuurlijk niet. Maar toch wel zo, dat God dit aan elkaar verbonden heeft. In zijn eeuwige raad. Want, dat is ook een deel van het besluit God. God heeft niet alleen besloten wie zalig zal worden en wie niet. Maar God heeft ook besloten hoe hij de zijne tot de zaligheid zal brengen. En dat is in de weg van het verbond. Daar denken we zo weinig aan. En dan binden we onze handen met het besluit van verkiezing en verwerping. En zeggen we, ja, kan toch niks doen. Maar we hebben eerst onze handen gebonden. We hebben eerst onszelf machteloos gemaakt. Door dat ene alleen maar te zien. En dikwijls tot bekoring en sparing van ons verdorven vlees. Geredeneerd alsof God de oorzaak was. Wanneer wij verloren zouden gaan. Oh, dit is een duivelse gedachte. Die de Satan onder de schijn van waarheid heeft ingedragen. In het heerlijke evangelie van Gods genade. En het sleepte zijn tienduizenden ten verderve. Daar is een en in de tekst. Niet dat, maar en. En. Met andere woorden, God zegt. Zo zal het zijn. En. De weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid tegen hem. Opdat de Heer over Abraham brengen. Hetgeen hij over hem gesproken heeft. Wat heeft de Heer dan over Abraham gesproken? Abraham in uw zaad zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Dat was de hoofdinhoud van de belofte. En nu zegt de Heer Abraham. Dat zal vervuld worden. Dat zal zijn loop hebben. In de weg van uw onderwijs. Ten opzichte van uw kinderen. En aan die belofte heeft Abraham vastgehouden. Nee, niet alleen toen het hem goed ging. Niet alleen toen Isaac geboren werd. Maar daaraan heeft hij ook vastgehouden. Toen hij met zijn enigst kind, het kind der belofte. Op de top van Moria. Alles moest loslaten. Wat hem herinnerde aan de trouw van dat verbond, aan die verkiezende liefde. Alles zeg ik, alleen door het naakte geloof, zegt Paulus, heeft hij vastgehouden aan God. Want, zegt Paulus, hij geloofde dat God machtig was om zijn zoon uit de as te doen verrijzen, om hem uit de doden op te wekken. Nee, ook Abrahams pad is niet over rozen gegaan. Eer het kind geboren werd, was er al een weg aan vooraf gegaan, waar elk natuurlijk mens van zegt, nu is het onmogelijk. En toen het kind geboren was, waarin al de beloften Gods vervuld zouden worden in de toekomst, toen moest hij het kind afstaan, denk eens in. O, we klagen wel eens, de Heer heeft me vergeten en de Heer heeft me verlaten. En hoe kan dat nou toch gepaard gaan met zulke verkiezende liefde van God? Als hij me in zulke wegen brengt dat ik mijn oosten niet meer uit mijn westen weet. Dat het zo'n Babylonische spraakverwarring is in mijn hart. Dat ik de stem van God niet meer kan onderscheiden van al die stemmen die in mijn hart doorklinken. Je hebt geen heil bij God. Van al die stemmen der zonde die me telkens weer in het stof drukken. En me doen uitroepen, ik ellendig mens. O, wie zal mij verlossen van mezelf uit het lichaam deze zonde. En des doods, maar toen heeft Abraham vastgehouden. Op hopen tegen hopen. God heeft het beloofd. Abraham heeft niet geredeneerd. Hij heeft niet gezegd, o God, hoe moet dat nou? Dan lopen toch vast in uw raadsplan, want gij hebt gezegd, in hem zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. En moet ik nu het mes drijven in de borst van mijn eigen jongen en daarmee mijn zaligheid afsnijden en de zaligheid van mijn eigen zaak? Nee, hij heeft niet aangezien wat voor ogen was, maar hij heeft geleund tegen die beloftenissen God. O gemeente, hier ligt die oneindige troost. We moeten geen goedkope oplossing zoeken. Wij redeneren soms zo, ja, maar die ouders die hebben hun kinderen toch ook in de vrees des Heeren opgevoed, maar daar kwam toch ook niks van terecht. Want je moet hem eens zien en je moet hem eens zien en je moet die eens bekijken. En toch is Gods verbond waar. Al valt dan straks Ismaël af, dat is niet omdat er voor Ismaël geen plaats bij God was. Maar dat is omdat Israël het kind der belofte gesmaad heeft. Omdat hij geen lust had om met Isaac samen te wonen in één tent. Omdat hij zijn vijandschap geopenbaard heeft tegen diegene die de Heere vreest. En dan ga je verder dan zeggen, ja, maar daar staat straks Jacob en Esau. Maar er valt er dan toch maar één af, hè. En hij was toch ook een kind des verbonds. Hij had nog wel de eerstgeboortezegen. Ja, dat had hij ook. En daarom had hij ook Esau, naar de trouw van dat verbond Gods niets te zeggen. Want de Heere heeft hem rijke gaven gegeven, zelfs de eerstgeboortezegen. Maar wat zegt de Heere van hem? Hij was een onheilige, die om één spijt die eerstgeboortezegen verkwanseld en weggegeven heeft. Hij stelde er geen prijs op. Hij zei, dood is dood, wat kan mij het schelen? In die tenten van de zonen het, wat heb je dan aan je gedoopte voorhoofd? En wat heb je dan aan de beloftenissen van God? Daar klinkt het, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Daar kan je met je lidmaatschap van de kerk niks beginnen en met je leven onder het verbond van God. Zo heeft Esau geredeneerd. Ik breng het natuurlijk even over in onze dagen, maar zo heeft hij geredeneerd. Wat heb ik aan die eerstgeboortezegen, zegt hij, als je dood bent, dan ben je dood. Of dat je nou dood bent als Jacob, of dat je nu dood bent als Esau. Waar de schuld? Kan je het aan God kwalijk nemen dat Esau verloren gegaan is? Kan je God van onrecht beschuldigen als er staat van Jacob, hij was een oprecht man. Dat God hem gezegend heeft met de zegeningen van het verbond. En straks in het huis van Jacob, als er een dam is, wiens naam niet meer genoemd wordt, voor wie geen poort is in het nieuwe Jeruzalem. Kan je het dan God kwalijk nemen? Hij heeft toch dan deel gegeven in het erfland. Hij heeft dan toch ook een bezitting gegeven in Palestina. Maar dan is begonnen en dan is voortgezet en dan is geëindigd in de dienst van de zonde en van de afgoden. Dan heeft zijn hart verhard tegen de God van Israël, de God van Abraham. Is het dan Gods schuld als dan verloren gaat? O ouders, redeneert zo niet. O, dat gebruiken we vaak om onze slappe, halfslachtige houding voor God te bedekken, alsof wij er niets aan konden doen, dat onze kinderen zalig zouden worden of verloren zouden gaan. Maar hiertoe heeft God ons verkoren, opdat we onze kinderen en ons huis na hem bevelen zouden, dat ze de weg des Heeren zouden houden om te doen gerechtigheid tegen u, opdat de Heer over Abraham brengt hetgeen hij over hem bescheiden heeft. En wat heeft God over Abraham bescheiden nog eens? Dat in zijn zaad al de geslachten der aarde gezegend zouden worden. O, diezelfde verbondsbeloften zijn ook aan ons betekend en bezegeld. Diezelfde belofte die wil God nog gestanden door de eeuwen heen. Ouders, en niet alleen de ouders, ik heb gezegd, zijn kinderen en zijn huis. Al zou je ook geen kinderen hebben, hier ligt een taak. Verkoren op dat, denkt erom. En dan heeft God er zijn en aan verbond. Dat zal altijd doorgaan. O, ik zeg, het schijnt wel eens alsof God belofte de vervulling zullen missen. Dat schijnt. Ik heb u al een paar voorbeelden genoemd. Straks dan verwerpt Israël de Messias. En dan schijnt het alsof daarmee het heil is doodgelopen. Alsof de Christus te vergeefs gestorven is. Maar dan juist, dan valt al de val van Israël de zaligheid der heidenen worden. En dan zal God de middelmuur des afscheidsels verbreken. En dan zal die ook in onze lage landen. Zo roep laten horen, komt alle tot mij. Alle gij einde der aarde, ik ben God. En niemand meer. Daar is een verkiezing op dat. Functioneert dat zo in ons leven, geliefden? Hebben we het verstaan waartoe we verkoren zijn? Verkoren als leden der gemeente. Want het, u weet, Volgens Calvijn zijn er kringen in die verkiezing. Wij alle zijn verkorenen zoals we hier zitten, bekeerd en onbekeerd, om te leven onder de openbaring van het verbond van God. Daar is ook in die ruime kring der verkiezing weer een nauwere kring der verkiezing. Dat is die persoonlijke verkiezing tot zaligheid. Maar dat ontheft ons niet van onze taak. Ook al leven we onder die ruimere kring van verkiezing, dan hebben we ook deze taak. Dan zegt God ook van ons, hiertoe heb ik hem verkoren. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem bevelen zal. Die taak rust op benieten van ons. Is het ons een vermaak geworden? Dan hebben we ook iets gezien van de weelde der verkiezing. Dan hebben we het beaamd in de worsteling van het geloof. Dat we wel van nature buitenlage kinderen des torens zijn. Maar dat hij naar zijn onbegrepen goedheid ons van eeuwigheid kende en in de tijd opzocht en ons bracht binnen die band van het verbond om voortaan ook Abrahams God te mogen erkennen, op hem te mogen steunen en te mogen leunen, opdat hij over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Daartoe dient het onderwijs. O ouders, hier staat u schuldig, u en ik. Wat een slapheid, wat een harteloosheid. Hoe komt het? Het komt hieruit voort dat we het verbond niet meer serieus nemen. Dat we het verbond laten opgaan in de verkiezing om onszelf dan maar een vrijbrief te geven voor onze opvoeding. Nee, nee, nog eens. Ge moogt het een niet tegen het andere uitspelen. Ge hebt vastgehouden, soevereine verkiezing, anders snijdt ge het hart uit het evangelie en kan er niemand zalig worden. Want als God geen onderscheid gemaakt heeft, de mensen doen het niet. We zijn allemaal verloren. En we derven allemaal de heerlijkheid God. Dat is de ene kant. Maar je moogt aan de andere kant ook niet in mindering brengen op het verbond. Want dat is even waarachter God zegt, ik heb u verkoren. Op dat. Daar is een op dat bij God. En laat dat nu eens gaan leven in uw hart. O, dan zult ge door die betrekking, die van God naar u uitgegaan is en die tot hem wederkeert, het van harte gaan doen. Dan zult ge zeggen, Heer, het is waar. Ook mijn kinderen zijn het niet waardig. Mijn broer, mijn zus, mijn vader, mijn moeder. Maar dan komt er toch een liefde betrekking. Dan zeggen we, Heer, omdat u mij lief gehad hebt. Omdat u de tekenen van mijn welbehagen in me geopenbaard hebt. Ach, daarom bid ik u. Neem ook mijn man en mijn vrouw en mijn kinderen. En mijn dienstknechten en wie dat dan ook mogen zijn. Neem ze voor uw rekening, o God. Want hiertoe heb u mij verkoren, hiertoe heb u mij in het licht gesteld. Opdat ik ook een licht zou mogen zijn tot aan de einde der uide. Opdat de wereld zou mogen weten dat geen kerk op de wereld hebt. Die ge geroepen hebt tot uw eeuwige gemeenschap. Ja, geliefden. Dan kan het ook te dien opzichte wel eens gaan dat we zeggen. O, waar blijft de belofte van zijn toekomst? Dan heeft het er voor Israël, voor Abraham, voor Isaac en Jacob en voor het volk na hem wel eens gespannen. Maar zeg het eens, en daarmee wil ik eindigen. Als het dan voor Abraham vastloopt op de Moria. Als het dan schijnt alsof God met zijn linkerhand terugneemt wat hij met zijn rechterhand gegeven heeft. Als het dan lijkt alsof hij Abraham in zijn ellende laat omkomen. En Abraham beproefd wordt zijn einde toe. En hij zich nederwerpt voor God. Want dat was wat. Dat was wat om met zijn eigen hand als het ware het koord der belofte door te snijden. En dan toch vast te houden aan de belofte. Ik ben uw God. En ik ben uw zaads God. Toen heeft God het hem geopenbaard. Dat er een ander was in Isaacs plaats. Een lam ten brandoffer. Zodat de kinderen Israëls tot een spreekwoord hadden op de berg des Heer. Zal het voorzien worden. Nu, mijn geliefde, het is ook voor ons in al onze raadselen op de berg des Heren voorzien. Daar worden de knopen ontbonden, daar worden de raadselen opgelost op de berg des Heren. Dat is de berg Golgotha, waar God zijn verkiezende liefde geopenbaard heeft. O, u weet het wel, toen Luther in zijn jeugd zat met dit probleem. O, ben ik verkoren of ben ik verworven? Toen heeft Van Staupitz gezegd, Luther, dit maakt God je duidelijk op Golgotha. Daar zegt mijn ziel amen op. Daar wordt de vastheid van Gods liefde in zijn verkiezende liefde tentoongespreid. En dan worden de raadselen opgelost voor mij. Maar ook voor mijn kinderen. Ook voor uw kinderen. Ook voor uw gemeente.
op de berg des Heeren zal het voorzien worden voor al de mensen die hiermee vastlopen, die de liefde Gods niet waardig zijn en die de genade Gods zich telkens en telkens weer door hun zonde onwaardig maakt. Maar zo menigmaal we daar in de weg des Heeren bewandelen, ten koste van onszelf, ons veroordelen met al onze zonden aan zijn voet en zeggen, u doen is rein, u volle schans rechtvaardig, dan wordt het op de berg des Heeren voor ons arme zondaar het telkens weer opnieuw voorzien. Wanneer hij de schatten van zijn verbond ons opent in het hart van zijn geliefde zoon en we door zijn bloed vergeving mogen hebben van al onze zonden, dan geloof ik het, voor mij, maar ook voor u. Amen. O God, maak ons getrouwer, maak ons ijveriger, maak ons geloviger, opdat we hierop ons zouden verlaten, zouden geloven dat gij in zulke weg uw kerk bouwt, ook uit ons nageslacht. Dan komen ze aan door het goddelijk licht geleid, dan zullen ze tot aan de einde der aarde vertellen wie ge zijt. O God van Abraham, laat uit uw woord ook in ons hart zijn wortelen mogen schieten en zijn vruchten mogen voortbrengen tot uw eer en tot onze vrede. Amen. Wij zingen nu tot slot nog Psalm 22, het 16e vers. Heen in vrede, dragende de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest zij met u allen. Amen.